Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar hier weer te ontmoeten in de Johanneskerk. Ook een hartelijk welkom aan iedereen die hier te gast is en die op een andere plek en op een andere manier met ons meeluistert. Vanmiddag leidt dominee Codé de dienst, hartelijk welkom. Organist is Bart Boom. De collectors zijn in deze dienst twee collectors. De eerste collecte is voor Stichting Volkom. Deze stichting geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen op scholen en in kerken. En de tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. De beide collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Het beroepingswerk. Afgelopen week is de beroepingsbrief overhandigd aan dominee Eysinga. In overleg met familie Eysinga is komende donderdag 7 maart gekozen voor de verdere kennismaking. 'S Middags staan er diverse onderdelen en bezoeken op het programma voor de familie Eysinga. En 's avonds bent u als gemeente van harte uitgenodigd om kennis te maken om 8 uur hier in de Heul. Dus komende donderdagavond 8 uur hier in de Heul. We bidden voor dominee en mevrouw Eysinga en hun kinderen. Nu een intensieve periode van overwegen is aangebroken. Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 182, de coupletten 1, 2 en 4. Deze vindt u afgedrukt op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van Jezus Christus de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Op deze eerste Lijdenszondag willen we vanmiddag met elkaar nadenken over de vergeving van onze schulden. En wij zingen nu uit Psalm 25 en daarvan vers 2 en vers 3. Heer, I maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, maar ook een gebed om vergeving van alle zonden die bij ons zijn vanaf onze jeugd, vanaf het begin van ons leven. Psalm 25 zingen wij dus vers 2 en 3. Wij belijden nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en wij zingen als antwoord daarop uit Psalm 64 en daarvan vers 9 en vers 10. Daarin wordt gesproken in vers 10 dat zij hem hun harten wijden en zijn naam belijden. Zo mogen wij ons hart wijden aan de Heere God en maar ook zijn naam belijden, niet alleen nu, maar ook in deze nieuwe week. En zo willen wij ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk die er wereldwijd is en was en ook altijd zal zijn met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden. Trouwe en genadige God, Vader in de hemel. We komen zo tot u op deze zondagmiddag en wij danken u dat we zo op deze dag, ja, voor de tweede keer of misschien ook wel voor de eerste keer, tot u mogen komen. Naar uw woord mogen horen. Met elkaar verbonden mogen zijn door het geloof in de Heer Jezus, uw Zoon, Hij die onze Verlosser is en wil zijn. En wij danken u dat u ons zo samen geroepen hebt en samen gebracht hebt, om zo naar uw woord te horen en daarin uw stem ook te horen. Uw stem die ons de weg wijst, ook als het gaat op een nieuwe week, waarin het werk of school of andere bezigheden op ons wachten. Een week waar we naar uitzien, of misschien ook wel een week waar we tegenop zien. En wij danken u dat we zo hier mogen zijn om met elkaar na te denken over wat u tot ons te zeggen hebt. En daarin bidden we om uw Heilige Geest. Wilt u met uw Heilige Geest hier in ons midden zijn? Wilt u onze oren openen, onze mond openen? Geven dat wij mogen ervaren dat u hier in ons midden bent, ook door en met uw Heilige Geest. Zo bidden we ook voor mensen die ook met ons verbonden zijn op dit moment of op een later moment. Wilt u ook bij hen zijn en hen zegenen op de plaats waar zij nu zijn of op een ander moment zijn. Ja, zo danken we u voor de vrijheid die u ons geeft om zo onbelemmerd bij elkaar te komen. Terwijl er ook christenen op deze wereld zijn die die vrijheid niet hebben. die achter gesloten deuren bij elkaar moeten komen, die niet eens bij elkaar kunnen komen, omdat dat verhinderd wordt door de politie, de geheime dienst. En wij vragen u of u ons ook wilt helpen om de vrijheid die wij hebben, om die ook te benutten en te gebruiken, om ons te verdiepen in wat u tot ons te zeggen hebt. Dat we uw woord zullen horen en daaruit zullen leven, ook in deze nieuwe week. Als we dan met elkaar nadenken over de vergeving van zonden, de vergeving van schulden, ook naar elkaar toe, wilt u ons daarin dan ook nabij zijn? Als dat misschien ook wat oproept in ons eigen leven, als het gaat om wat een ander ons heeft aangedaan, wat wij anderen hebben aangedaan, maar in de eerste plaats ook wat er gebeurd is, korter of langer geleden, tussen u en ons. Wilt u ons in die ruimte, in die vrijheid zetten, dat we daarin mogen zien wie de Heer Jezus is. Ook in het bijzonder in deze lijdenstijd, dat we mogen ontdekken wie Hij is, in de weg die Hij is gegaan voor ons. Zo danken u voor wat u ons geeft en vragen we om uw zegen. Dat bidden we u zo, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan nu lezen uit de Bijbel en wij lezen uit Matteüs 18 vanaf vers 15. En als u of jij een Bijbel bij zich heeft, is het fijn als u ook meeleest uit Matteüs 18 vanaf vers 15. Matteüs 18, dat begint eerst voor ons gedeelte wat we lezen te spreken over het verloren schaap. De Heer Jezus vertelt die gelijkenis, bekende gelijkenis over die herder die op zoek gaat naar dat ene schaap wat verloren is en de 99 achterlaat. En dan lezen wij vanaf vers 15, Matteüs 18 vanaf vers 15. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht. Tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. En daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. En zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij. En ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover dit indringende Bijbelgedeelte waar we zo meteen verder over na willen denken in de verkondiging. Maar we gaan nu eerst met elkaar zingen uit Psalm 6. Psalm 6, dat is een gebed om genade, maar ook een gebed wat je zo vanuit de mond van de Heer Jezus eigenlijk zo zou kunnen horen in die weg van het lijden die Hij is gegaan. Psalm 6 en daarvan vers 1, 3 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Wij zingen zometeen als antwoord op de verkondiging uit gezang 460 en daarvan vers 1 en 3 uit het liedboek voor de kerken. Loof de koning heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. En wat er verder volgt in gezang 460 en daarvan vers 1 en 3 na de verkondiging. En dan zullen ook, als ik het goed heb, de collecte gehouden worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmiddag wil ik het met u en jou hebben over de vergeving van schulden. Nu zijn er verschillende woorden die je kunt gebruiken voor al het verkeerde wat wij doen. Een veelgebruikt woord, ook een Bijbels woord, is het woord zonde. Het woord zonde wat betekent dat je je doel mist. Dat je niet doet wat de bedoeling is. Het doel is met je leven. Maar andere woorden die je ook kan gebruiken zijn natuurlijk je gebreken, je tekortkomingen, je fouten, je onvolkomenheden, vergissingen, nalatigheden. En zo kunnen we misschien nog wel even doorgaan. Allemaal woorden die iets uitdrukken van wat we verkeerd doen. Dan moet je daarbij natuurlijk wel zeggen van dat een woord als vergissing soms ook bedoeld kan zijn om eigenlijk te verbloemen dat je iets verkeerd hebt gedaan. In ieder geval bewust verkeerd hebt gedaan. Vanmiddag willen we het hebben over schulden. Dat is een woord wat eigenlijk gebruikt wordt in het economisch taalgebruik, in de economie. Wat jongeren ook wel op school krijgen, op de middelbare school. Maar wat we natuurlijk ook wel gebruiken als het gaat om een hypotheek, om andere schulden die we kunnen hebben. Nu is het natuurlijk zo dat je onder de ene schuld wat meer lijdt dan onder de andere schuld. Ik denk dat lang niet iedereen wakker ligt van een hypotheekschuld bijvoorbeeld. Maar als je mensen spreekt die in de schuldhulpverlening zitten, die van heel weinig moeten rondkomen, dan merk je dat die mensen daar wel degelijk onder lijden. De tijd dat ik in Rotterdam pastoraal werk deed, bezocht ik regelmatig een vrouw die in de schuldhulpverlening was en die moest rondkomen van 10 euro per dag voor haar boodschappen. En elke keer weer als ik haar bezocht, begon ze weer te vertellen over wat alle boodschappen kosten, wat een brood kostte, wat melk kostte. Ze wist dat tot op de komma, omdat ze precies moest uitrekenen wat ze nog kon kopen om rond te komen. Als je zo in de schulden zit, dan wordt het ineens dus heel belangrijk alles wat je nog wel hebt. Schulden. Ja, misschien lijkt het niet voor iedereen van toepassing. Maar als we even kijken naar een week geleden, het faillissement van Intertoys, dan zie je dat heel veel mensen toch hun tegoedbonnen van de Intertoys zijn gaan inleveren. Dat mensen daar nog uren voor in de rij hebben gestaan. Dat mensen zich heel boos hebben gemaakt daarover, omdat ze toch die bon niet konden inwisselen. Schulden die een ander bij jou heeft, daar kun je flink boos over worden. Als we zo vanmiddag kijken naar het gedeelte wat we gelezen hebben, zien we dat het daar dus gaat over die schuld die wij hebben bij de Heere God, maar ook schulden die anderen weer bij ons hebben. En wil ik daar met u en met jou over nadenken. Maar het is goed om eerst te kijken in welke context dit Bijbelgedeelte staat. Omdat hier in dit gedeelte door de Heer Jezus eerst wordt gesproken over hoe je in de gemeente als broeders en zusters met elkaar omgaat. Als discipelen van de Heer Jezus met elkaar omgaat. Dat je dan niet in de eerste plaats over elkaar praat, maar dat je in de eerste instantie met elkaar praat. Dus niet eerst over een ander gaat praten en je nood klagen over hoe die ander is, maar dat je eerst op iemand afstapt en met diegene in gesprek gaat. Die ander in het gezicht, in de ogen kijkt. En als dat niet lukt, dat je er dan nog 2 of 3 anderen bijhaalt en zo met elkaar dat gesprek opnieuw aangaat. Pas daarna mag het brede bekend worden in het midden van de gemeente. Pas dan. Eerst dus dat gesprek met elkaar. Eerst die kleine kring voor het breed uitgemeten overal naartoe gaat. Ik denk dat we daar met elkaar van kunnen leren. Niet alleen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Hoor en wederhoor. Dan staat in dat gedeelte, wat voorafgaat aan ons tekstgedeelte, dat waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Het is bijzonder dat die tekst in dit Bijbelgedeelte staat. Dat hier waar het gaat over vergeving van schulden, waar het gaat om genadig met elkaar omgaan, dat daar gezegd wordt dat als twee of drie in mijn naam, in Jezus' naam bij elkaar is, dat daar hij in het midden wil zijn. Waar vergeving wordt uitgesproken naar elkaar, waar gezocht wordt naar vergeving met elkaar, daar wil de Heer Jezus in het midden staan. Het is goed om zo vanmiddag met elkaar na te denken over die vergeving van schulden. Petrus komt namelijk naar de Heer Jezus toe met de vraag hoe vaak je iemand moet vergeven. Als iemand tegen je zondigt, hoe vaak moet je diegene vergeven? En Petrus komt zelf al met dat prachtige Bijbelse getal van 7. Tot 7 maal toe vraagt hij aan de Heer Jezus. Maar Jezus die zegt tegen hem, niet 7 maal, maar 7 maal 70 maal. 490 keer. Ja, jongens en meisjes, het getal 7, dat is het getal van de volheid. Getal 3, de hemelse volheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het getal 4, de aardse volheid, alle 4 windstreken. 3 en 4 samen, dat is 7, dat is die volheid van God uit. Eindeloos dus vergeven. Maar waar komt dat vandaan, die 7 maal en die 70 maal 7 maal? Nou, dat komt al voor aan het begin van de Bijbel in het boek Genesis. Als we na de zondeval zien hoe het niet alleen misgaat in die relatie tussen God en mens, maar hoe het ook misgaat in de relatie tussen mensen onderling. Hoe het misgaat in het contact tussen broeders, 2 broers, Kaïn en Abel. Kaïn die Abel doodt, maar die dan wel de belofte krijgt dat Kaïn 7-voudig gewroken zal worden. Als een soort bescherming, als een soort beveiliging. En Lamech, de nakomeling van Kaïn, die zegt dan, nou Kaïn die zal 7-voudig gewroken worden, maar als iemand mij wat aandoet, dan zal diegene 7 maal 70 maal gewroken worden. Dan zal dat nog veel verder doorgaan, 490 keer. De volheid tot in het extreme. Het bijzonder dus dat Petrus begrepen heeft dat het bij de Heer Jezus niet om wraak gaat, maar dat het bij de Heer Jezus gaat om vergeving. Om eindeloze vergeving. Petrus, die suggereert nog 7 maal, maar Jezus maakt duidelijk dat waar wij als mensen misschien zouden kunnen zeggen, dit moet gewroken worden 7 maal 70 maal, dat hij zegt, nee, dat moet vergeven worden 7 maal 70 maal. En dan vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. Een gelijkenis over dat koninkrijk der hemelen. Over die koning die afrekening wil houden. Een koning die zijn onderdanen oproept om eens even te kijken hoe het ervoor staat. Of die slaven of die dienaren hebben gedaan met wat hen is toevertrouwd wat ze moesten doen. En zo komt er iemand naar hem toe die 10.000 talenten schuldig was. Nou, wat is 1 talent? 1 talent, dat is 20 daglonen. Dus je zou kunnen zeggen, 1 talent, dat is in onze tijd gesproken, even vertaald naar onze tijd, 1 talent is 1 maandloon. Iemand is 10.000 talenten schuldig. Dat betekent dat hij daarvoor met het inkomen wat hij heeft, 500 jaar zo ongeveer zou moeten werken om die schuld te kunnen inlossen. Dat gaat dus om een astronomisch hoog bedrag. Zeg bijvoorbeeld in onze tijd 20 miljoen euro. Als je gewoon werkt, nou dan bereik je dat niet zomaar. met een gewone baan. 10.000 talenten is hij schuldig. En het is dus wel te begrijpen dat die Heer alles op alles zet om dat geld los te krijgen. Dat hij daarin ook zegt dat hij niet alleen zelf verkocht zal worden tegen die dienaar, maar ook zijn vrouw en zijn kinderen, dat alles afbetaald moet worden, wat natuurlijk totaal onmogelijk is. Ja, wat een wrede Heer is dat eigenlijk. Een wrede Heer die zo op deze manier hem de schuld laat afbetalen. Maar laten we even wel wezen, als je kijkt naar mensen die vandaag de dag schulden hebben, dan is het echt niet alleen de vader of de moeder die daaronder lijdt, maar dan zijn het ook de kinderen die daaronder lijden. Dan kan een heel gezin daaronder lijden, dat zij dingen niet kunnen doen die een ander wel kan doen. Ja, die Heer. Laten we kijken naar die twee kanten van die Heer. Want dat is wel goed om dat in dit Bijbelgedeelte ook vast te houden. Want als je kijkt verder, dan na die vraag, na die smeekbede van deze dienaar, of hij geduld wil hebben, dan is die Heer met innerlijke ontferming bewogen. Hij is geraakt door deze man, die misschien ergens ook wel een soort toneelspel opvoert, die eigenlijk bewogenheid probeert op te roepen. Deze Heer is geraakt tot in het diepste van zijn wezen. Deze Heer, daarin kun je dan toch ook de Heere God zien. Maar daar zie je ook iets in van de Heer Jezus. De Heer Jezus die met innerlijke ontferming bewogen was met die mensen die hij voor zich zag. Die scharen, niet alleen die mensen die al bij hem hoorden, maar ook die mensen die op een afstand stonden. Hij was innerlijk met ontferming bewogen. Hij had medelijden met ze. En zo laat hij deze slaaf, deze dienaar gaan. Ja, wat een contrast met deze dienaar zelf. Die dienaar die dan precies hetzelfde lijkt te doen als die Heer in eerste instantie doet, maar op geen enkele manier dus de vergeving die hij zelf ontvangen heeft, de kwijtschelding die hij zelf ontvangen heeft, op een ander weet toe te passen. Terwijl die schuld van die ander die hij voor zich heeft, eigenlijk een schuld is die helemaal niets voorstelt. Het is een schuld van 100 penningen. 100 penningen, laten we dat eens omrekenen, zo naar 100 daglonen. 5 maanden werken. Wat een contrast. Een schuld die afgelost kan worden met 500 jaar werken, of een schuld die afgelost kan worden met 5 maanden werken. Totaal niet te vergelijken. En toch grijpt hij hem bij de keel, werpt hem in de gevangenis, om ervoor te zorgen dat de schuld wordt afbetaald. Het is te begrijpen dat die mensen die daar omheen staan, dat die mededienaren, dat die bedroefd zijn. Dat die het niet begrijpen wat hier gebeurt. Net zo goed denk ik, als zoals wij dat vanmiddag lezen, dat ergens ook niet begrijpen. Dat als jij een auto schuldig bent aan een ander, dat je dan die speelgoedauto die een ander schuldig bij jou is, opeist. En daar zo woedend over wordt. Dat contrast tussen iets heel groots en tussen iets heel kleins. Wat zegt dan de Heer Jezus? Had ook u, of wat zegt hij in deze gelijkenis, had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar? Waar het hier in dit gedeelte uiteindelijk om gaat, is dat hart van die Heer en dat hart van die dienaar. Waar het ten diepste om gaat in ons leven is dat het gaat om ons hart. Om hoe wij kijken naar de Heere God, hoe wij kijken naar de mensen om ons heen. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar? Medelijden hebben met iemand die jou iets schuldig is. Ja, dat kan misschien nog wel makkelijk zijn op het moment dat iemand je iets kleins schuldig is. Maar als je echt iets is aangedaan, als je leven kapot is gemaakt, op verschillende gebieden kan iemand dat doen. Hoe moet je dan met dit Bijbelgedeelte omgaan? Wat is de bedoeling van dit Bijbelgedeelte? Nou, ik denk dat dit Bijbelgedeelte dat de Heer Jezus met deze gelijkenis ons wil helpen om op een andere manier te kijken naar de schulden. Naar wat wij God aandoen en naar wat wij anderen aandoen. Maar ook naar wat anderen ons aandoen. Dat we op een genadige manier proberen te kijken naar die ander. Naar welke kant kijken wij? Kijken wij naar de kant van de vergeving? Of kijken wij naar de kant van de schulden? Kijken wij naar het aangezicht van God, het aangezicht van de Heer Jezus, die vol van genade en vol van ontferming is? Of kijken we naar die ander die ons iets schuldig is? Het lijkt misschien soms heel veel. Maar staat ook niet in het Matthäus-evangelie die tekst, dat Bijbelgedeelte, waar het gaat over het oordelen. Over dat je, voor je het weet, die splinter in het oog van een ander zo groot maakt, dat je denkt dat het een balk is, terwijl je zelf een balk hebt in je eigen oog. Je hebt genoeg aan jezelf, aan je eigen schulden ten opzichte van de Heere God. Nog even terug te komen op dat woord schulden. Het is opvallend hier in dit Bijbelgedeelte dat hier niet gesproken wordt over zonden, terwijl Petrus natuurlijk vraagt, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Maar de Heer Jezus heeft het over schulden. En er zit toch wel een verschil tussen zonden en schulden. Zonden, dat zijn dingen die wij de Heere God aandoen. Maar schulden, dat kunnen ook gevolgen zijn van de zonde. Dat zie je de Bijbel door ook wel gebeuren. Dat bijvoorbeeld David zondigt. David zondigt door overspel te plegen met Bathsheba, door ervoor te zorgen dat Uria sterft op het slagveld. De zonde kan op zich vergeven worden. En de schulden natuurlijk ook als mensen daar vergeving om vragen. Maar schulden blijven soms wel staan. Gevolgen van zonde kunnen soms blijvend zijn. Dat zie je in ieder geval wel gebeuren in dat leven van David, waar hij vergeving ontvangt, daar gaat het over in Psalm 51, maar waar de gevolgen van de zonde blijven en doorgaan. Als David sterft, wordt zijn koninkrijk verdeeld in twee delen. Zijn kinderen krijgen ruzie met elkaar. Ze kunnen het bloed van elkaar wel drinken. Allemaal gevolgen van de zonden van David. Schulden heeft dus ook te maken met iets wat er gebeurt tussen mensen onderling. Het is heel opvallend als je leest in Lucas 11 vers 4, een gedeelte van het Onze Vader, dat Lucas in zijn versie van het Onze Vader opschrijft, vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven die ons iets schuldig is. Daar wordt dus het verschil gemaakt tussen God die zonden vergeeft en wij die vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Anderen zondigen dus niet tegen ons, maar anderen die zorgen ervoor dat er een schuld ontstaat. En die schuld die moet verzoend worden. Daar moet voor betaald worden. Die kan niet zomaar 1, 2, 3 uit de weg geruimd worden. Daar moet iets in gebeuren. Zo kom ik terug bij waar het in het gedeelte over begon. Die ontmoeting tussen mensen. Mensen die elkaar in het gezicht zien. Mensen die elkaar in de ogen kijken en medelijden voor elkaar voelen. Het hart wat geraakt wordt in de ontmoeting tussen mensen waarin van alles mis is gegaan. Waar kijken wij naar ook in deze lijdenstijd? Kijken we naar wat ons is aangedaan, waarin ons werkelijk oprecht onrecht is aangedaan? Of kijken wij in de eerste plaats naar wat ons vergeven is, waar de Heer Jezus voor is gekomen, waar Hij zijn leven voor heeft afgelegd? Want als wij ons verdiepen in dat lijden van de Heer Jezus, van de weg die Hij is gegaan, dan zien wij dat alle moeite, dat alle pijn, al het lijden om onze zonde, dat Hij dat heeft gedaan voor ons. Dat als wij beseffen hoe moeilijk die weg was die Hij ging, dat we dan ook iets beseffen van hoe groot die schuld was en is tussen God en ons. Ja, soms kom ik nogal mensen tegen die, als je dan in gesprek raakt over het christelijk geloof, zeggen: ja, in het christelijk geloof, daar gaat het zo snel over wat je allemaal verkeerd doet en over dat je zondig bent. En dat is misschien ook zo, maar ik denk ook eerlijk gezegd dat je pas echt kunt begrijpen wat zonde is op het moment dat je de Heer Jezus hebt ontmoet. Dat je dan pas beseft wat zonde is. Dat je dan pas echt kunt ontdekken wat goed is en wat kwaad is. En dat is eigenlijk het mooie, die ontmoeting met de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus daarin met twee woorden spreekt. Dat Hij op het moment dat Hij ons laat zien wie wij werkelijk zijn, dat Hij daarnaast ook open naar voren brengt dat er vergeving is, dat er genade is. Dat Hij laat zien wat echte ontferming betekent. Dat Hij zo zijn leven geeft voor ons. Voor ons mensen. Als we zo kijken naar het einde van deze gelijkenis, dan zie je dat die Heer boos wordt. Hij wordt woedend. Woedend op deze dienaar die geen medelijden kan hebben met degene die hem maar iets kleins schuldig is. Hier zie je ineens die andere kant van die hemelse Vader. De Heer Jezus die zegt: zo zal de hemelse Vader met u doen als u niet van harte de misdaden van uw broeder vergeeft. Die hemelse Vader die wil dat wij met een vergevende blik in het leven staan. Nou kan ik dat vanmiddag misschien heel makkelijk zeggen. Kunnen er soms schulden zijn, dingen die anderen ons hebben aangedaan, waar we het heel moeilijk mee hebben, waar we niet uitkomen, waar we niet los van komen? Dan kan het heel makkelijk zijn om zo hier van de preekstoel te zeggen dat u dat maar zo snel mogelijk moet vergeven. Wat kan dat ingewikkeld zijn? Wat kan dat lastig zijn? Maar dan toch, in alle omstandigheden is het belangrijk om daarin de Heer Jezus te zoeken. En daarin in zijn aangezicht die ogen vol van liefde te zien. Om iets van die liefde over te nemen die niet van onszelf komt. Die alleen bij Hem vandaan komt. Om zo genadig op een ander af te stappen. Misschien inderdaad wel met twee anderen. Met drie anderen. Met anderen naar iemand toe gaan om in gesprek te gaan, om elkaar weer voor het eerst of opnieuw in de ogen te kijken. Er is een Joods verhaal van een rabbi. Een rabbi die vraagt aan zijn leerlingen: vertellen jullie nu eens, wanneer is het dag? De een zegt: ja, als de zon opkomt. De ander zegt: als je iets kunt zien. Deze rabbi die zegt: het is dag op het moment dat je de ander ziet en die ander in de ogen kunt kijken. Dan is het dag. De Heer Jezus is de nacht ingegaan. De nacht van het lijden en van de dood. Om ervoor te zorgen dat wij de Heere God weer in de ogen kunnen zien. Dat wij Hem onbeschaamd in de ogen mogen zien als die hemelse Vader die ons vergeven heeft en vergeven wil elke dag weer. De Heer Jezus is de nacht ingegaan om te zorgen dat het weer dag wordt. Een nieuwe dag waarin wij niet alleen de Heere God, maar ook elkaar in de ogen mogen zien. Zodat er vergeving is van schulden. Tussen God en ons. Tussen ons en andere mensen. Laten we zo vol van genade zijn. die genade die ons geschonken is, doorgeven aan een ander, die ander om ons heen. Amen. Laten we nu danken en bidden. Trouwe en genadige God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw genade, voor de vergeving die u schenkt, dat u onze schulden, onze zonden wil vergeven, dat de schuld betaald is door de Heer Jezus, uw Zoon. En help ons om zo ook genadig met de mensen om ons heen om te gaan. Mensen die ons iets hebben aangedaan, wat ons diep heeft geraakt, diep heeft gekwetst, wat ons misschien ook wel verhard en hard en koud heeft gemaakt van binnen. Geef dat wij ons hart mogen openen voor u. Wilt u daarin ook werken met uw Heilige Geest, dat uw Heilige Geest kan binnendringen in ons hart en ons kan veranderen, zodat wij weer op een andere manier kunnen kijken naar de mensen om ons heen. Vol van bewogenheid, vol van ontferming, vol van medelijden. We bidden u of u zo met ons mee wil gaan. Als wij deze week weer aan het werk gaan en misschien ook wel vakantie hebben gehad de afgelopen week. We bidden daarin voor de jongeren en voor de kinderen. Wilt u bij hen zijn, ook in het contact met andere jongeren en andere kinderen. Als in dat onderlinge contact soms ook allerlei dingen kunnen gebeuren. Kinderen en jongeren elkaar soms van alles kunnen toewensen en zeggen. Er soms zulke harde woorden uitgesproken kunnen worden, ook digitaal. Ja, we bidden u of u daarin ook wil werken in hun leven. Maar wilt u daarin ook zijn bij een ieder van ons op ons werk, maar ook in verzorgings- en verpleeghuizen, in ziekenhuizen. Op zoveel plaatsen waar mensen bij elkaar zijn, praten mensen zo makkelijk over elkaar en zo moeilijk met elkaar. Help ons om daarin ook binnen de gemeente met elkaar in gesprek te gaan en die moeilijke gesprekken ook niet uit de weg te gaan, maar daarin elkaar te winnen, elkaar vast te houden, elkaar niet los te laten. Wij vragen u of u zo met ons mee wil gaan en voor ons wil zorgen, maar ook wil zijn op de plaatsen op deze aarde waar zoveel ellende en zoveel strijd is, waar mensen elkaar de meest verschrikkelijke dingen aandoen in situaties van oorlog en van strijd. Wilt u zijn op plaatsen waar mensen moeten leven van heel weinig? Zo weinig dat ook kinderen zelfs moeten werken om nog te zorgen dat er gegeten kan worden. Wij bidden u ook voor het land Noord-Korea. Ook als de besprekingen met de Verenigde Staten op niets zijn uitgelopen. We bidden u voor de christenen die daar zijn, maar ook voor de mensen die daar honger hebben. Ook voor de mensen die honger hebben in Jemen en op andere plaatsen. Wilt u geven dat er recht gedaan mag worden, ook in Venezuela. Als mensen die de macht hebben, die macht soms zo verkeerd gebruiken, wilt u dan ingrijpen? Wilt u daarin ook geven dat schulden die worden opgebouwd, dat die vereffend zullen worden? Dat u koning bent die rechtvaardig zal heersen, nu en altijd. Ga zo met ons mee, in het contact ook met andere mensen om ons heen. Help ons om de ander in het gezicht te kunnen en te durven zien. Maar help ons om zo ook uw aangezicht niet te ontlopen, omdat u ons kent, omdat u bij ons bent, omdat u precies weet wat we allemaal wel en niet doen, wel en niet zeggen. Ga met ons mee en zegen ons en maak ons ook tot een zegen voor de mensen om ons heen. Ja, zo leggen we dit voor u neer en bidden we u ook in het bijzonder voor deze gemeente, ook voor het beroepingswerk, voor de leiding van uw Heilige Geest, dat daarin ook dominee Eysinga en zijn vrouw en gezin, dat zij ook de helderheid mogen krijgen wat daarin ook uw weg is. U leidt ons leven. U leidt ook deze gemeente. U leidt uw kerk wereldwijd. U bent Heer ook van uw kerk. En wilt u dan daarin ook uw zorg laten zien. Vandaag en morgen. En in elke dag die komt. Ja, dat vragen en bidden we u zo. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen staande ons slotlied en dat is Psalm 65 en daarvan vers 2 en vers 3 Vers 2 is een loflied op Gods genade, dat hij ons vergeeft. En vers 3, daar worden die twee kanten van de Heere God eigenlijk naar voren gebracht, van dat hij vreselijke dingen ons in gerechtigheid zal doen horen. Dus die kant van die moeilijke kant, waar het ook vanmiddag over ging, maar daarnaast ons blij zal doen zingen van het heil voor ons bereid. Laten we zo met dit loflied eindigen, Psalm 65, vers 2 en 3. Verzoening is als wij elkaar weer in de ogen kunnen zien. En zo mogen wij nu ook die zegen van God ontvangen, waarin gesproken wordt over dat aangezicht van God, wat hij over ons wil laten lichten, en dat hij zijn aangezicht ook over ons verheft. We mogen zo met die zegen ook deze week ingaan, ook in de ontmoeting met de mensen die wij mogen ontmoeten in deze nieuwe week. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.